de Taalcompetente Leraar, een podcast over taalcompetenties van leraren in Nederland en Vlaanderen. Met Charlotte Krul en Sjaak Hartog.
Welkom. Leraren zijn de sleutelfiguren in het onderwijs. Als opvoeder en inspirator brengen ze leerlingen kennis, vaardigheden en attitudes bij.
Maar dat kan alleen maar als je over de juiste taalcompetenties beschikt. En wat zijn nou die taalcompetenties? Ze zijn vastgelegd door de Taalunie.
Wij proberen ze je zo concreet mogelijk uit te leggen aan de hand van voorbeelden en tips samen met de experts die de taalcompetenties hebben vormgegeven.
En deze aflevering gaat over interactie. Interactie met leerlingen, collega's en ouders.
We praten erover met Alida Pieraerts en Nanke Dokter. Nanke, jij bent de docent taaldidactiek en onderzoeker aan Papo Den Bosch, Fontys Hogeschool Kind en Educatie. Wat is voor jou nu een taalcompetente leraar?
Een taalcompetente leraar is voor mij een leraar die zich zeer bewust is van het feit dat wat hij ook doet, dat taal daar een rol bij speelt. Dus op het moment dat hij iets uitlegt, dat hij moet begrijpen dat zijn taal mogelijk voor de leerlingen lastig is of misschien te makkelijk is. Maar in ieder geval dat het een rol speelt bij wat hij aan het doen is. En ook in wat hij van de kinderen vraagt. De inhouden bijvoorbeeld van zijn vak. Daar heeft hij taal bij nodig om dat goed duidelijk te kunnen maken. Maar ook om te kunnen zien of kinderen begrijpen wat die inhouden inhouden.
Alida, jij werkt als opleidingshoofd educatieve bachelor voor het kleuteronderwijs aan de Hogeschool PXL Hasselt. Wat maakt voor jou een leraar taalcompetent?
Het klopt natuurlijk wat Nanke zegt, want een leraar heeft heel veel verschillende rollen. Als leraar in de klas, en dan moet hij zijn taal inzetten om die kinderen te begeleiden in hun ontwikkeling, of om zijn leerlingen te begeleiden in het leerproces. Maar
kan je daar een voorbeeld van geven? Welke rollen vind je dat je moet spelen om die taalcompetente leraar te zijn?
Ja, die begeleider is één van de rollen, maar daarnaast ben je ook opvoeder en moet je zorgen voor een goed klasklimaat. Maar je bent ook partner van ouders en je moet dus met ouders in gesprekken kunnen gaan over de leerlingen. Je bent ook lid van het schoolteam en dan moet je met je collega's kunnen overleggen over leerlingen. En in al die rollen heb je taal nodig, zowel schriftelijk als mondeling, om je job uit te oefenen.
Ja, dus je hebt zomaar 4, 5 verschillende petten op eigenlijk.
Ja, en eigenlijk nog wel wat meer als je goed nadenkt. Ja, dat klopt.
Al die verschillende rollen gaan we even belichten. Laten we beginnen met interactie, noodzakelijk om taalontwikkeling bij leerlingen te stimuleren. Nanke, hoe pakt een leraar dat aan?
Interactie stimuleren als leerkracht, dat doe je door bijvoorbeeld de kinderen taal te ontlokken. Dus te zorgen dat die leerlingen aan het woord komen. En ik benoem dit even als eerste. Kijk, je zou misschien denken dat jij als leraar als eerste misschien het juiste taalaanbod moet geven. En dat is natuurlijk ook zo, alleen dat is iets wat leraren van zichzelf wel makkelijk doen. Maar waar veel leraren misschien, waarvan we weten uit allerlei onderzoeken dat leraren daar wat moeite mee hebben, is om ook ruimte te geven aan leerlingen om te oefenen met de taal. Dus juist die kinderen proberen om taal te ontlokken door ze prikkelende vragen te stellen of door niet te snel tevreden te zijn met een antwoord van een leerling. Dus door dan door te vragen van kun je dat ook op een andere manier eens vragen? Op die manier. En kijk, waar het in wezen natuurlijk om gaat, is dat je als leerkracht goed luistert naar wat die leerling te zeggen heeft en daarop reageert. Echt goed reageert ook op wat je hoort, wat een leerling aan concept bijvoorbeeld inbrengt. Dus begrijpt die leerling wat je wil dat hij begrijpt en kan die ook aan jou uitleggen hoe hij het ziet.
Alida, hoe is dat bij jou? Hoe zorg jij voor een vlotte interactie in de klas?
Ja, het stimuleren van die taalproductie, het zorgen dat kinderen veel spreken, is natuurlijk een heel belangrijke. En studenten leren dus de juiste vragen daarvoor te stellen. Maar ook dat je niet altijd vragen moet stellen, maar dat soms een leuke opmerking geven ook al taal ontlokt bij de kinderen. Een van de eerste tips die ik hen geef, is dat ze zelf ook wel eens moeten durven zwijgen. Want een leraar heeft vaak de neiging om in een gesprek zelf veel aan het woord te zijn, terwijl de kunst natuurlijk is om je kinderen, je leerlingen zoveel mogelijk te laten spreken.
Ja, ik werk zelf ook in het onderwijs en dan soms als daar de ruimte voor is of nog voor de les, dan komen ze naar me toe om verhalen te vertellen. Komen ze zelf met verhalen wat ze het weekend hebben meegemaakt. Dus inderdaad, het creëren van dat soort momenten tijdens de les is natuurlijk ook een uitgelezen kans om kinderen zelf aan het woord te laten.
Ja, het lijkt erop dat leraren denken dat kinderen de stof goed begrijpen als de leraar zelf maar vaak genoeg herhaalt wat die stof inhoudt. Terwijl eigenlijk zou je als leraar zelf moeten checken of kinderen het begrepen hebben door het terug te vragen. Dus veel meer focus op die productie en veel meer kijken wat komt er uit die leerling, zodat je weet of die het begrepen heeft of niet, in plaats van jezelf zo vaak te herhalen.
Ja. Alida, moeten jullie bang zijn om moeilijke woorden, begrippen te gebruiken? Of moet dit altijd heel eenvoudig aangebracht worden?
Nee, ik ben opleidingshoofd kleuteronderwijs en heel vaak denkt men dan in een kleuterklas en je moet je taal aanpassen aan de kleuters en je moet het zo eenvoudig mogelijk houden. Maar het is ook daar heel belangrijk om wel boven niveau van die kleuters je taal te gebruiken en moeilijke woorden niet uit de weg te gaan. Als er moeilijke woorden in een verhaal of zo voorkomen, is het heel belangrijk om die woorden gewoon te gebruiken, want dat verhaal biedt context om die woorden aan te brengen en ook uit te leggen aan de kinderen. Je kan dat dan extra ondersteunen. Je kan daar visueel materiaal voor gebruiken om dat duidelijk te maken aan de kinderen. Maar het is heel belangrijk om net die moeilijke woorden wel te gebruiken. Want kinderen hebben veel rijke taal nodig en moeten ook die moeilijkere woorden en begrippen, de woorden die op school gebruikt worden, schooltaalwoorden, ook leren.
Heb je daar voorbeelden van?
Ja, eigenlijk zijn er heel veel voorbeelden, want heel veel woorden die op school gebruikt worden, worden thuis niet gebruikt. Denk maar van, we gaan eens op de daglijn kijken wat we vandaag allemaal gaan doen. Ja, ik gebruik dat niet aan de ontbijttafel, dat woord, maar zo zijn er heel veel woorden, ook woorden die het aanleren van vormen, van kleuren, van de dagen van de week. Er zijn heel veel woorden die op school worden aangeleerd en ook heel vaak terugkomen en die de kinderen ook nodig hebben in hun schoolloopbaan. Ja, ik denk dat Nanke ook kan aanvullen, maar dingen zoals duid aan, omcirkel.
We hebben het over kinderen, maar het kan even goed over leerlingen of studenten gaan, alle leeftijdsgroepen eigenlijk.
Ja, dat klopt. Ja.
Ik heb zelf onderzoek gedaan naar schooltaal bij rekenen. En uit mijn onderzoek komt dat dat vooral zit in de woorden. Dus je hebt schooltaalwoorden, zoals Alida die net allemaal noemde, maar je hebt ook vaktaalwoorden, zoals breuken of tafels of spijsverteringskanaal of zo, dat soort woorden, dat zijn niet woorden die thuis heel vaak gebruikt, maar die op school wel geacht wordt te kennen en ook te begrijpen wat het inhoudt. En als leerling moet je zelfs tijdens toetsen of zo dan ook die woorden kunnen gebruiken. Dat is het op woordniveau. Je hebt ook op school dat de taal die gebruikt wordt vaak heel abstract is, dus dat ver van de kinderen afstaat. Het is niet de taal van het hier en nu, maar het is meer taal van ja, wat verder weg staat. Tektonische platen, ja, dat heb je niet in je huiskamer. Dus dat is gewoon lastiger te begrijpen ook voor leerlingen. En de taal die je dus nodig hebt om uit te leggen wat tektonische platen zijn, ja, dat is dan schooltaal en dat is de taal die op school veel gebruikt wordt en die leerlingen moeten kennen.
We hebben vandaag een aflevering over interactie en ik denk dat een van de grote tips ook dat praten over boeken is. Kinderen warm maken voor boeken, zelf over leeservaringen vertellen, zelf boeken aanhalen waarvan je denkt, dit zou jou wel kunnen aanspreken. Dat vraagt natuurlijk wel wat kennis van welke boeken er zijn bij leerkrachten. Maar het praten over boeken, ook nadat je boeken gelezen hebt of nadat kinderen boeken gelezen hebben, hen daarover kunnen laten vertellen, dat zorgt natuurlijk dat ze elkaar ook kunnen prikkelen, dat ze graag gaan lezen, maar dat er ook gepraat wordt over boeken. En dan is die interactie weer belangrijk voor de taalontwikkeling.
Daar wil ik wel even op inhaken, want wat jij dan voor je studenten doet die zelf gaan lesgeven, doe ik dan wel eens voor kinderen, dan maak ik een boekentop 10. Dus dan verzamel ik zoveel mogelijk titels uit de klas. En dan staan, dan mogen ze, krijgen ze een krijtje, mogen ze op het bord hun favoriete boek opschrijven. En dan staan er een stuk of 20, 30 titels zelfs op het bord. En dan wordt er een top 10 gemaakt van de meest populaire boeken in de klas. Maar dan weet iedereen van, oh, wacht even, dat is dus een leuk boek. Of mijn vriendje of vriendinnetje vindt dat een leuk boek, ik kende dat nog niet.
Ja, en ik herken wel wat Alida zegt, dat het gesprek erover, dat is wat het doet. Want juist door met elkaar erover in gesprek te gaan, heb je die al gelezen? Oh, dit was zo'n prachtig boek, weet je. Dat maakt dat anderen ook willen gaan lezen.
Ja, want dat maakt dat jouw voorbeeld, Sjaak, ook heel interessant is om aan taalontwikkeling te doen. Want kinderen gaan dan ook verdedigen waarom zij een boek in die top 10 willen zetten. En dat is dan weer iets wat heel veel taal uitlokt, waar ze dan ook weer leren hoe ze een argument moeten geven om hun boek dan toch zo hoog mogelijk te krijgen. Dus dat zijn ook voorbeelden van heel goede taalstimulerende activiteiten.
Dat is een goede tip, dat ga ik nog even toevoegen. Dus een betoog houden voor jouw boek, waarom jouw boek op nummer 1 moet staan.
Nanke, taalontwikkeling start al heel vroeg bij jonge kinderen. Vanaf wanneer kunnen ze het aan om gestimuleerd te worden daarover?
Ja, nou, die start echt heel erg vroeg. Want op het moment dat een kind nog in de buik zit, kan die al horen na een aantal maanden. En op het moment dat een kind net geboren is, kun je natuurlijk gewoon verder gaan met dat taal aanbieden en ja, die interactie leren aangaan. Want dat is ook iets wat kinderen leren. Je ziet ze op een gegeven moment dat ze begrijpen dat het bijvoorbeeld om de beurt gaat. Er zijn hele mooie filmpjes van hele kleine babytjes die nog niet kunnen praten, die nog geen woorden kennen, maar die al wel klanken uitstoten en die dat echt heel mooi om de beurt doen. Dus dan zegt die vader zegt iets of die moeder zegt iets. Die zegt, oh ja? En dan zegt de kind, weet je wel, dan komt er iets achteraan en die begrijpt al een beetje, oh, dit gaat om de beurt. Dus dat begint echt al heel erg vroeg. En het leuke is, het gaat ook heel erg lang door. Want ik leer ook nog steeds nieuwe dingen in taal. Ik leer ook nog taalregisters dat ik denk, oh, dit is interessant. Deze woorden ken ik nog niet. Of ik wist nog niet dat het in die wereld op die manier gezegd wordt. Dus zo'n taalontwikkeling, dat begint voor je geboren bent. En dat gaat door tot je er niet meer bent, volgens mij.
Sjaak, jij als jonge vader van een dochter van 8 maanden, Gia, jij kan daar ook al aardig over meepraten, hè?
Ja, ik herken wat Nanke zegt, want toen mijn vrouw zwanger was, toen hadden we al hele gesprekken met de buik. Dus niet alleen bepaalde muziek laten luisteren, maar ook gesprekken. En dat gaat tweetalig bij ons, want mijn vrouw is Engelstalig, ik ben natuurlijk Nederlandstalig. En toen ze geboren werd, begonnen we met het ABC, elke dag, zowel in het Engels als in het Nederlands. En nu heeft ze net kort geleden een bibliotheekpasje gekregen, ze is 8 maanden dus nu. En er liggen in huis stevast 3, 4 Engelse prentenboeken en een stuk of 4 Nederlandse prentenboeken. En elke dag voorlezen, zowel in het Nederlands als in het Engels. Ja, ze vinden het hartstikke leuk.
Die meertaligheid is natuurlijk ook uit het onderwijs niet meer weg te denken, hè? Je hebt die verschillende talen ook in de kleuterklas. Daar is het ook belangrijk dat je als leerkracht rekening houdt met die talige achtergrond van kinderen, dat je die talen ook eens aan bod laat komen in de klas. Maar ook dat je inderdaad kinderen ruimte geeft, en Nanke gaf het straks aan, dat kinderen ook een periode hebben dat ze wel al heel veel begrijpen, maar dat ze misschien zelf de taal nog niet spreken. Dat is ook zo voor kinderen die thuis een andere taal spreken en dan in het Nederlandstalig onderwijs terechtkomen. Dus die moeten ook de ruimte krijgen om eerst wat te wennen aan die Nederlandse taal. Die zullen ook eerst de taal leren begrijpen en dan pas zelf ook actief gaan produceren.
Dank u. Welk advies geef jij aan studenten die te maken krijgen met leerlingen die de Nederlandse taal nog helemaal niet machtig zijn, omdat ze uit een gezin komen waar thuis geen Nederlands gesproken wordt?
Nou, het advies wat ik mijn studenten geef is dat ze dat kind moeten accepteren zoals die is, inclusief de taal die die heeft. Want op het moment dat je tegen zo'n kind gaat zeggen, hé, je mag hier niet jouw taal spreken, maar je mag alleen maar hier het Nederlands spreken, want dat is de taal die we hier spreken, dan zeg je eigenlijk ook een beetje, ik keur jou af, want jij spreekt deze taal niet. Maar ja, die taal is wel de taal van dat kind. Dus wat je veel beter kunt doen, is kijken of je kunt aanhaken bij die taal. En of je dan bijvoorbeeld de taal van dat kind kunt gebruiken om naar te kijken. En te kijken of je dan bruggetjes kunt vinden tussen de doeltaal en de taal, die moedertaal van dat kind.
Ja, en hoe wordt er met de ouders gecommuniceerd?
Dat wisselt natuurlijk een beetje. Dat is afhankelijk van hoe goed die ouders ook de taal machtig zijn. Maar ik weet dat er scholen zijn die bijvoorbeeld tolken inzetten op het moment dat ouders het Nederlands niet kunnen. Maar niet iedere school heeft die mogelijkheid, maar dat gebeurt wel. En wat ook wel vaak gebeurt, is dat oudere kinderen meekomen die dan gaan vertalen voor hun ouders wat er gebeurt. En ik weet niet of je dat zo'n kind aan zou moeten doen, maar het is wel wat er gebeurt.
Alida, heb jij daar ervaring mee?
Ja, studenten worden natuurlijk ook opgeleid om te communiceren met ouders. En zij houden dan inderdaad rekening ook met de talige achtergrond van ouders. En bijvoorbeeld in geschreven talen geven wij ook altijd mee aan studenten dat pictogrammen soms ook dingen kunnen verduidelijken en dat ze soms visuele ondersteuning kunnen gebruiken om dingen in schriftelijk taalgebruik te verduidelijken. En studenten krijgen bij ons in de opleiding ook oefeningen rond communicatie met ouders. En dan hebben we bijvoorbeeld ook rollenspeloefeningen waarbij leerkrachten de rol van ouders innemen en daarbij ook verschillende perspectieven innemen, verschillende achtergronden, en studenten worden op die manier ook wel voorbereid om die gesprekken met ouders te voeren. Ook dat is interactie met betrokkenen in het onderwijs.
In de klas speelt het leerklimaat een belangrijke rol om leerlingen zich optimaal te laten ontwikkelen.
Dank u. Welke drie kernwaarden geef je je studenten mee om een veilige omgeving te scheppen voor leerlingen?
Ja, kijk, er bestaat zoiets als CAR, hè? Dat competentie, autonomie en relatie. En dat relatie heel goed, heel belangrijk is. Dus dat je een goede band hebt, dat je je kinderen kent. Maar ook dat competentie, dat je kinderen, dat je ze het gevoel geeft, laat weten dat ze competent zijn. En ook dat jij ze dat vertrouwen geeft. En dat doe je ook door de taal die je gebruikt. En ja, die autonomie, kinderen zelfstandig taken kunnen laten uitvoeren. Ik geloof dat die basisbehoeften, dat de drie belangrijke termen zijn bij de veilige omgeving.
Mm-hmm. Alida, heb je ouders nog meegemaakt dat ze met de meetlat op de hand kregen of een nog ergere straf?
Ja, ik weet dat ze wel de tijd van straffen nog hebben meegemaakt. Of dat dan echt nog met die meetlat was, weet ik niet. Maar het was toch in ieder geval een tijd van discipline op school. En daar moest je niet te veel buiten de lijntjes kleuren.
Nee. Hoe pak jij het aan tegenwoordig?
Wij gaan natuurlijk nu veel meer uit van dat waarderend taalgebruik. Kinderen bevestigen, kinderen aanmoedigen, veel meer naar het proces kijken dan naar het product. En op die manier ga je kinderen veel meer stimuleren in wat ze wel al kunnen en dat ze goed hun best gedaan hebben en dat ze het goed volgehouden hebben en niet focussen op wat er nog niet lukt. En gewoon zeggen, je kan het niet, dat zorgt er natuurlijk ook voor dat er geen groeiproces mogelijk is. Dus die nog bijvoorbeeld in dat zinnetje, je kan het nog niet, maar je doet al heel goed je best of je houdt al heel goed vol. En dat soort zaken is heel belangrijk om een klimaat te stimuleren waarin kinderen wel kunnen groeien.
We hadden het in het begin over de verschillende petten die jullie moeten opzetten. Eén daarvan is ook dat je soms het uithangbord bent van een opleiding. Je moet communiceren, bijvoorbeeld op een lezing, een conferentie, op sociale media sta je daar dan als ambassadeur van een school bijvoorbeeld. Dan gebruik je ook een andere taal, veronderstel ik, hè?
Het is zo dat je per situatie waarin je zit de juiste taal gebruikt, juist het taalregister. Dus natuurlijk, op het moment dat jij naar buiten toe iets wil communiceren, dan moet je ook bedenken, wat ga ik dan vertellen en aan wie, wat is mijn doelgroep, wat is mijn doel? En afhankelijk daarvan kies je een bepaalde manier van je taal inzetten. Als jij een prachtige tweet de wereld in wil slingeren en je hebt daar een knallen van spelfouten in zitten, ja, dan word je daar natuurlijk wel op afgerekend door de mensen om je heen. En dat is denk ik niet wat je dan wil. Dus dat zijn voorbeelden van hoe je toch altijd moet nadenken van, is dit de juiste toon, is dit de juiste taal die ik gebruik en is dit wat ik nodig heb om mijn doel te bereiken?
Je kan natuurlijk naar de buitenwereld communiceren, maar leerkrachten communiceren ook onderling. Die doen dat op een andere manier dan tegen hun leerlingen, Alida. Zijn daar tips die jullie geven van hoe het onderling te hebben, bijvoorbeeld in de leraarskamer, ik zeg maar iets?
Ja, het is natuurlijk belangrijk dat als je in een lerarenteam bent, dat je ook een gedeelde taal spreekt. En dat je met elkaar over bepaalde zaken die met school, met onderwijs te maken hebben, kan communiceren. En dat is bijvoorbeeld, er werd straks gezegd, op alle leeftijden ontwikkel je je taal. En studenten in de lerarenopleiding ontwikkelen dus ook verder hun taal om dat soort gesprekken te kunnen voeren. Gesprekken die over onderwijs gaan, gesprekken die over kinderen gaan. Zij worden ook vertrouwd eigenlijk met die taal, met dat jargon, dat ze dan nodig hebben om onderling over leerlingen, over ontwikkeling, over onderwijs te praten.
We hadden het eerder al over spreekkansen creëren, open vragen stellen, luisteren naar leerlingen. Maar ze praten natuurlijk niet alleen, ze moeten ook schrijven. En dat is niet altijd even populair. Hoe breng je daar verandering in?
Volgens mij waar het dan in zit, is die houding, de houding van de leerling. En dat is, als je het bij spelling hebt, dan gaat het daar eigenlijk om. Maar dat kan op allerlei manieren en dat kan ook in allerlei lessen. Want op het moment dat jij een tekstje moet schrijven of een grote tekst moet schrijven, en ook je leeftijd maakt dan ook niet zoveel uit. En het moet goed zijn, omdat iemand anders dat voor het echt gaat lezen. Weet je wel, het is een brief en die komt ook voor je vader en moeder op de deur te hangen van het lokaal. Of je zit op de middelbare school en dit komt ook echt in de schoolkrant terecht of zo. Dan wil je als leerling ook graag dat het goed is. Dus die attitude, die houding, die is heel belangrijk. En als leraar heb jij daar denk ik weer een rol in. Om je leerlingen daarin te stimuleren en ook voortdurend te bevragen. Van hoe belangrijk is dit om het nu goed te doen? En hoe zou je dat dan kunnen doen? En weet je zeker dat het goed is? Want de losse oefeningen, die zijn niet zo betekenisvol. En dan willen ze het ook niet per se. Ze willen het wel goed doen hoor, maar niet per se. Ja.
Nee, dus je moet het in een bepaalde context plaatsen. En de belangrijkheid vergroten. Ja, dat is een goede tip.
En schrijven is sowieso een moeilijk, het moeilijkste onderdeel waarschijnlijk. Omdat er bij schrijven alles samenkomt wat er met taal te maken heeft. Dus je moet kunnen lezen om te kunnen schrijven. Je moet genoeg woorden kennen. En wat ook heel goed helpt als je kinderen wil leren schrijven, is dat je start met spreken. Dus laat ze eerst eens vertellen wat ze nou eigenlijk willen opschrijven. Heel veel kinderen die het moeilijk vinden om iets op te schrijven, maar geldt trouwens ook voor studenten die het lastig vinden om het goed op te schrijven. Bijvoorbeeld, ze moeten bij ons een portfolio maken waarin ze reflecties schrijven. Er zijn studenten die dat heel lastig vinden. Terwijl als je daarover met ze in gesprek gaat, dan blijkt dat ze het best wel weten. Dat ze alleen even niet zo goed weten hoe ze het moeten opschrijven. Zoals je zegt, nou, we gaan eerst even over praten. En daarna schrijf je maar eens even op wat je precies. Je schrijft gewoon precies op wat je net gezegd hebt tegen mij. En dan gaan we daarna schaven om dat netjes te krijgen. Dus dat het verzorg op het eind komt. Dat is een goede manier ook om mooie teksten te kunnen maken met kinderen.
Alida, hoe doe jij dat in de klas? Of wat geef jij mee aan jouw leerlingen?
Nu, ik denk aan een voorbeeld met mijn eigen studenten. Er werd net gezegd, ofwel maak je het leuk, hè, dat is natuurlijk een hele goede aanpak, ofwel praat je er eerst over en samen nadenken van bijvoorbeeld als we een brief aan ouders moeten schrijven, wat zou je daar dan bij een uitstap of zo bijvoorbeeld allemaal moeten inkomen en wat wil ik die ouders allemaal vertellen en wat wil ik meegeven. Het helpt heel erg om het eerst mondeling te bespreken en het dan op papier te zetten, maar ook zorgen dat het een realistische context is. Studenten weten heel goed dat wanneer ze een brief naar ouders moeten schrijven en zij zelf als leerkracht zijnde het juiste voorbeeld moeten geven, dan zijn ze zich heel bewust van hun eigen taal. En dan zijn ze best ook wel streng voor elkaar. Want naar elkaars brieven kijken is dan ook een goede oefening. Zij gaan daar zelf heel streng in zijn en nog veel meer verbeteren dan dat ik zelf zou doen. Net omdat ze het zo belangrijk vinden dat zo'n brief naar ouders dan goed wordt opgesteld. Dus ze zijn dan eigenlijk hun eigen strengste leerkracht.
Dat was het voor deze aflevering. Alida, Nanke, hartelijk dank.
Ja, hartelijk dank.
Heel graag gedaan.
Ja, ook heel graag gedaan natuurlijk.
En volgende keer hebben we het over helder en concreet formuleren voor verschillende doelgroepen. Graag tot dan.
De Taalcompetente Leraar is een podcast van de Taalunie. Meer info vind je op de website taalunie.org.